Vanavond gaan we het laatste stukje doen van 1 Timotheus 4 en de eerste verse van 1 Timotheus 5. We hebben de vorige keer zijn we begonnen bij vers 12 en ik was van plan om tot en met vers 16 dit te behandelen, maar we zijn eigenlijk niet verder gekomen dan vers 13, waar we gezien hebben dat Timotheus, hoewel hij erg jong is en Paulus zichzelf een oud man noemt, de opdracht krijgt om zich niet te schamen voor zijn jeugd. We hebben gezien dat God ook vele malen in de Bijbel jonge mensen ook gebruikt heeft. En dat hij een voorbeeld moest zijn, een type, om na te volgen. Wat is er belangrijk dat we in ons leven ook een voorbeeld zijn. Voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Zoals het in het 12e vers staat. En dan krijgt Timotheus de opdracht om voor te lezen, om te vermanen en te leren. Nou, misschien is het goed om vanaf vers 14, of eigenlijk 13, het laatste stukje, te lezen. Veronachtzaam de gave in u niet die u krachtens een profetenwoord geschonken is, onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijken dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Word niet heftig tegen een oude man, maar vermaan hem als een vader. Doe het jonge mannen als broeders, oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters in alle reinheid. Tot zover dit stukje waar Timotheus van Paulus de aansporing krijgt om de genade van God die hij ontvangen heeft, het charisma, dat staat hier, dat wordt hier gebruikt voor het woordje de gave, het charisma. Het betekent letterlijk een geestelijke gave, om die niet te veronachtzamen. We kennen wel het woordje er acht op geven. Nou, veronachtzamen, dat is het tegenovergestelde. Je geeft er dus geen acht op en je gaat eraan voorbij. Het is ontzettend belangrijk dat Timotheus acht geeft, aandacht schenkt aan de gave die hij ontvangen heeft. Nou, vraag je natuurlijk af, wanneer heeft hij nou die gave ontvangen? Daar staat, hij heeft die gave ontvangen, staat er in vers 14, de gave die in u is, die hij krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Heel wonderlijk dat even kijken, in 1 Timotheus 2 vers 7. Even kijken hoor. Even kijken. 2 Timotheus 1 vers. Ja. Het is. Even kijken hoor. Nou. Ik zit eventjes te kijken. Hij heeft. Er wordt op een gegeven moment gesproken. Even kijken of ik dat zo kan vinden. Ja, misschien weet u dit wel, ja. Op een gegeven moment lees je dat Paulus hemzelf de handen opgelegd heeft. En niet gezamenlijk, maar ik dacht dat ik dat hier opgeschreven had.
2 Timotheus 1 vers... Jongens.
Ja, ja, nou heb ik hem weer. In 2 Timotheus 1 vers 6... Daar staat, in 2 Timotheus 1 vers 6, daar wordt dat ook gezegd tegen Timotheus. Er staat, 2 Timotheus 1 vers 6, om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Hier wordt dus gesproken over de handoplegging van Paulus. En daar wordt gesproken over de handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Dan kun je afvragen, wat is daar nou het verschil tussen? Hè? Ik denk dat een heel klein verschil misschien te zien is. Paulus, kijk, op een gegeven moment staat er dat Timotheus die gave ontvangen heeft door een profetenwoord, een profetisch woord. Iemand die gezegd heeft, God heeft mij duidelijk gemaakt dat jij een dienstknecht van God is. Wie zou dat profetenwoord nu uitgesproken hebben? Aan wie zou God het nou duidelijk gemaakt hebben dat Timotheus een dienstknecht van God zou kunnen zijn? Dat zou misschien Paulus zelf wel geweest kunnen zijn. Hè? En wat nou zo wonderlijk is, het is maar een heel klein verschil. Maar er staat in vers 6 van 2 Timotheus 1, om die reden herinner ik, wat we net dus gelezen hebben, 2 Timotheus 1 vers 6, om die reden herinner ik u eraan, de gave God aan te wakkeren, die, en dan komt er een woordje wat ik omcirkeld heb, die door mijn handoplegging in u is. Hier staat door mijn handoplegging. En het vers wat we net gelezen hebben staat onder handoplegging. Ja? Door mijn handoplegging, daar zie je, ja, het lijkt misschien heel weinig het verschil, maar je ziet hier toch dat Paulus als apostel, gezaghebbend van God zelf, van Christus zelf, een bepaalde volmacht had om die gave ook ja, te kunnen geven. Natuurlijk wel van Christus. Maar je ziet hier wel iets meer de volmacht van Christus in Paulus, waar hier staat, die door mijn handoplegging, dat zou ik nooit zo gauw willen zeggen, dat door mijn handoplegging iets, maar wel onder handoplegging. Hè? Dat God dat wil zegenen, dat we als het ware bemiddeld mogen zijn voor dat wat God geeft. Nou, hier zie je dus dat Paulus door handoplegging, een apostolisch gezag, die gaven bemiddeld aan Timotheus. En dat de oudsten onder handoplegging bemiddelend zijn en gebruikt worden door God om Timotheus ook te erkennen in de gemeente. Dat Timotheus daardoor ook een plek gekregen heeft in de gemeente. Heel klein verschil, maar misschien toch wel goed om dat op te merken. Dat er twee keer gesproken wordt over een handoplegging bij Timotheus. Eén keer door Paulus, één keer door de gezamenlijke handoplegging der oudsten. En dan staat er in dit stukje, als we weer teruggaan naar 1 Timotheus 4, dat Paulus tegen Timotheus zegt, behartig deze dingen in het 15e vers... en dan zegt hij, leef erin. Het is als het ware dat Paulus tegen Timotheus zegt, doe het werk niet alleen, maar wees zelf het werk. Hè, doe het werk niet van, doe het niet alleen, maar wees het in je wezen, leef erin. Hè? Dat het gewoon helemaal je leven als het ware beheerst. En dat je niet zomaar je ambt uitoefent als een beroep of zo. Van nou ja goed, het is nou eenmaal mijn taak die ik moet doen. Maar dat Paulus tegen Timotheus zegt, Timotheus, laat het gewoon door je leven komen. Hè? Dat je, zoals Paulus ook op een gegeven moment zegt in Thessalonicenzen, hij zegt, ik ben niet gewoon gekomen om jullie maar een woord te brengen, maar om jullie mijn leven te brengen. Dat zegt Paulus zelfs. En dus doe het niet, maar hij doet het niet alleen, maar hij is het. Hij is één met zijn roeping. En dan zegt hij hier, opdat aan alle blijken dat gij vooruit mag gaan. Deze jonge Timotheus moest nog groeien. En het is mooi dat je op een gegeven moment gaat ervaren dat Timotheus groeit, niet alleen in zijn geloof, maar ook in zijn bediening. En dat God hem steeds meer en meer gaat toevertrouwen. En dan eindigt hij in het 16e vers met de opdracht aan Timotheus. Zie toe op uzelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Nou, dat ziet toe op uzelf en op de leer. Nou, dat lees je onder andere ook, laten we het even opslaan, in Handelingen 20. In Handelingen 20, daar neemt Paulus ook afscheid van de gemeente waar Timotheus in werkt, de Efeze-gemeente. En dan staat er in vers 28 van Handelingen 20. Daar staat, zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Hier ook weer dat Paulus zegt, hou jezelf in de gaten. Hou jezelf in de gaten. Het is heel gevaarlijk dat je als oudste of ja, als voorganger in de gemeente alleen maar kijkt naar de mensen die God jou toevertrouwd heeft. Maar Paulus zegt, kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. Hou jezelf in de gaten. Hoe is het met jou? Leef je in deze leer? Is je leven in overeenstemming met dat wat je verkondigt? Dus hou jezelf in de gaten. En kijk naar de leer. Is je leven in overeenstemming met je leer, met de wandel? En dan zegt Paulus hierin, volhard in deze dingen. Het is niet altijd makkelijk. Volharding heeft te maken met volhouden. En dan zegt hij, want door deze dingen te doen, zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Nou, dat woordje behouden, je zult uzelf als hen die u horen behouden. Dat woordje behouden, in het Grieks wordt hier het woordje soteros gebruikt. En dat heeft veel meer te maken met, dat is een heel breed omvattend woord. Soteros heeft te maken met heiland, met heilzaam, met verlossing. Het heeft eigenlijk te maken met, weet je, als je daarmee bezig bent, dan is het heilzaam voor de mensen die je horen, maar ook heilzaam voor jezelf. Het is ook heilzaam voor jezelf. En dat is hetgeen wat Paulus hier bedoelt, dat het niet alleen voor de mensen is die het horen, maar ook voor Timotheus zelf is het heilzaam. Nou, dat is het stukje tot en met vers 16. En dan komen we nog eventjes bij die eerste twee versen van hoofdstuk 5. Wat we net gelezen hebben en waar we ook vorige week eventjes via een zijweggetje ook heel even over nagedacht hebben. In dit stukje wat we net gelezen hebben, gaat het over hoe is je houding naar jezelf toe. Hoe is je houding naar jezelf toe? In vers 1 en 2 van hoofdstuk 5 gaat het over hoe is je houding naar anderen toe. Hoe kom je over bij anderen? En dan begint dat met word niet heftig. Dat woordje heftig heeft te maken met, word niet zo snel vertorend of ongeduldig, heftig, ongeduldig tegen een oude man. Nou, in dat hele stukje wat Paulus hier schrijft, wordt zo vaak gesproken over op welke manier ga je met elkaar om. En dan met name ook, weet je, ik noem maar een paar voorbeelden. In Efeze 5, vers, hoeft er niet op te slaan, vers 21 staat, wees elkaar onderdanig. Nou, daar kun je natuurlijk heel wat mee over zeggen. Wees elkaar onderdanig. Een tweede voorbeeld zegt Paulus in de Filippenzenbrief: acht de ander uitnemender dan jezelf. Hoe gaat het dan in de gemeente? Hoe gaan we om als broeders en zusters met elkaar in de gemeente? Dat is heel anders dan de samenleving waarin die gemeente van Efeze woonde. Heel anders dan Efeze zelf was. De gemeente was een heel andere groep mensen die anders in elkaar stak. Heel anders leefde. Zo ook in de Timotheusbrief, hoe Timotheus heel vaak spreekt over eer geven aan iemand. Ik lees met u drie voorbeelden. In vers 3, daar gaan we het de volgende keer over hebben, over hoe de gemeente omgaat met weduwen. Maar bijvoorbeeld in vers 3 staat: houd als weduwe in ere. Ere voor weduwen. Weduwen die in ere gehouden worden. Vers 17 van datzelfde hoofdstuk, 1 Timotheüs 5, vers 17. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Eerbewijs aan oudsten die goede leiding geven. Of hoofdstuk 6, vers 1. Allen die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten. Dus Paulus die wil de gemeente leren om eerbaar met elkaar om te gaan. Op een andere manier dan dat mensen vaak in de samenleving, vooral de harde samenleving van vandaag, waarin heel veel mensen voor hun eigen voordeel gaan ten koste van anderen, is het juist dat Paulus zegt: elkaar onderdanig, de ander uitnemender, eervol met elkaar omgaan. Als we even teruggaan naar het stukje, dan staat er: word dan niet heftig, niet kortaan, niet ongeduldig, niet vertorend, maar eervol met elkaar omgaan. En dan spreekt hij hier, als je tegen een oude man, word niet heftig tegen een oude man, maar vermaan hem. En dat woordje vermanen, ik zal het nog een keertje noemen. Parakletos wordt hier gebruikt, dat woordje betekent letterlijk terechtwijzen, aanmoedigen of vertroosten. Dat zijn drie betekenissen van dat woordje. En dan wil Paulus duidelijk maken, niet van bovenaf, niet van heel ver weg, maar van hart tot hart. Dat komt veel meer binnen. He, niet zo van bovenaf, niet zo van heel ver weg, maar van hart tot hart, uit een hart vol liefde. Niet vanuit zijn ambt van ik ben Timotheus, maar uit zachtmoedigheid. De Heer Jezus heeft daar één tekst over gegeven. Dat is trouwens een heel interessante tekst waar veel over valt te zeggen. Als u er even bij wilt slaan, in Matteüs 23, vers 8, daar zijn mensen die trots erop zijn dat ze zich rabbi mogen laten noemen. Leermeester. Dat vonden ze maar al te mooi in de synagoge en de begroetingen op de markten. Zegt de Jezus in het midden van vers 7... Gij zult u niet rabbi laten noemen, want één is uw meester en gij zijt allen broeders. Eén is uw meester en gij zijt allen broeders. Nou, wat mooi is dat. Nou, zoals we vorige week en met name ook Robert dat duidelijk maakte, dat vond ik wel heel treffend, dat wij oude mannen mogen benaderen alsof het je vader is. Dat je oude vrouwen mag ontmoeten, mag vermanen alsof het je eigen moeder is. dat je jonge broeders, jonge mannen, hè, mannen mag vermanen alsof het je eigen broers zijn. En jonge vrouwen alsof het je eigen zusjes zijn. Nou, hier zie je ten voeten uit het gezin van God, het huisgezin van God. Weet je, ik moest er zo aan denken. Jullie weten waarschijnlijk wel dat de hele gezondheidszorg is eigenlijk ontstaan vanuit een christelijke identiteit. De hele gezondheidszorg is voortgekomen uit een christelijke identiteit. En op bepaalde punten zie je nog een klein beetje daar de herkenningspunten. Het gaat er nu uit hoor, steeds verder. Maar vroeger werd een verpleegster in een ziekenhuis een zuster genoemd. En een verpleger een broeder. Tegenwoordig zijn het verpleegkundigen, hè? Maar niet meer een zuster en een broeder. Het waren zusters en broeders die elkaar hielpen, elkaar ten dienste stonden in het ziekenhuis. Hè? Nou, tegenwoordig wordt er bijna niet meer over gesproken, over zusters en broeders. Het gaat er steeds meer uit. Maar dat was eigenlijk hetgeen wat in de gemeente plaatsvond. Je ging als broeders en zusters met elkaar om. Ja, binnen de katholieke kerk, nonnen, zusters, moeder, moederoverste, ja. Ja. Nou, kijk, dat komt een beetje hier vandaan. Het heeft een christelijke achtergrond. En er staat onder andere in het woord van God, een van de belangrijke geboden, eer je vader en je moeder. Nou, als je een oude man terechtwijst, je doet het als je vader, dan doe je het met eer. Dan eer je je vader en je moeder. Dus ja, hier wordt dus heel duidelijk gezegd door Paulus, Timotheus, als je met een oude man te maken hebt, ga met hem om alsof het je vader is. Als je met een jonge man te maken hebt, het is je broer. Met een jonge zuster, een vrouw, het is je zuster. Met een oude vrouw, het is je moeder. Als Gods huisgezin omzien naar elkaar. En het is niet voor niets dat er verschillende keren door Petrus gezegd wordt, hebt de broederschap, de Adelfos, hè, broederschap heeft niet alleen te maken, hoeft niet alleen een mannelijk woord te zijn, maar hebt de broederschap lief. Hè. Broeders en zusters, als we nou eventjes het rijtje van de gemeente afgaan, en we gaan de lijstjes door, en we zien daar op de lijst een paar oude mannen staan, denk er dan eens over na. Ga met hem om alsof het je vader is in de Heer. Als je jonge vrouwen ziet of jonge mannen ziet, pas het toe. Hoe ga je met elkaar om, eervol als gezin van God? En dan zegt hij wel hier heel duidelijk bij in het tweede vers van hoofdstuk 5. Jonge vrouwen als zuster, en dan staat er heel duidelijk bij, in alle reinheid. Dat woordje reinheid heeft ook te maken met in alle zuiverheid. Het is niet zo dat Paulus tegen Timotheus zegt, en Timotheus, jonge vrouwen moet je links laten liggen, daar moet je je niet mee bemoeien. Dat moet je door andere zusters laten doen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt wel tegen Timotheus, als jonge vrouwen vermaand, ga met hen om als zusters, in alle reinheid. Die reinheid heeft te maken met zuiverheid en dat heeft alles te maken met zuivere bedoelingen. Geen tweede agenda, niet zo van, oh wat een aantrekkelijke vrouw, nou daar zal ik me maar eens wat mee gaan bemoeien. Dat is een hele onzuivere gedachte. Ga met jonge vrouwen om alsof het jullie zusters zijn, op een zuivere, reine manier, met zuivere bedoelingen. Ja, en zo laat Paulus aan Timotheus zien, joh, Timotheus, je hebt een grote taak in de gemeente van Efeze. Zo mag je omgaan met Gods huisgezin. Goed, tot zover dit stukje.